waar we aan begonnen zijn, om dat deze dag samen te behandelen en ook af te maken en misschien ook nog een klein begin te maken met hoofdstuk 2. Dus we gaan naar Efeze 1 en ik wil eigenlijk stilstaan bij het gebed van Paulus in Efeze 1, Efeze 1 vers 15, maar voor het verband beginnen we bij vers 1. Efeze 1 vers 1. Daar krijgen we eerst een groet en een adressering. Daar zegt Paulus, Efeze 1 vers 1, Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te, en dan staat er eigenlijk puntje, 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 in de grondteksten wordt dat opengelaten, omdat het een brief is die aan vele gemeenten verstuurd is geworden, en waar steeds de naam van de andere gemeente is vaak ingevuld. Die te Efeze zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Dan begint Paulus met een inleiding. En die inleiding, daar hebben we de afgelopen keren bij stilgestaan. Eerst gaat hij ons vertellen van het werk van de Vader. En het werk van de Vader was dat hij voor de grondlegging der wereld, voor de omverwerping van de kosmos in zichzelf voorgenomen had om een groep mensen, eigenlijk een persoon, te adopteren als een zoon. En dat is de nieuwe mens. En dat gaat later, gaat Paulus dat helemaal uitwerken in de Efezebrief. Maar hij begint ons dus in vers 3 te vertellen over het werk wat de Vader heeft gedaan. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met alle, niet met allerlei, maar met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem, te worden geadopteerd, te worden aangenomen. Door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. En dat is dus tot lof allemaal van de heerlijkheid van de genade die de Vader aan ons bewezen heeft in de Zoon. Al deze zegeningen liggen vast in Christus, en steeds in hem, dat we al deze zegeningen daar deel aan hebben gekregen. We zijn in hem uitverkoren, enzovoort, enzovoort. En we zijn ook als zonen van hem geadopteerd door Jezus Christus. En het was Gods wil. Dat was het werk van de Vader. Voor de grondlegging der wereld. Maar wat kwam er ook alweer tussenin? De zonde en de zondeval. Daardoor was er een tweede werk noodzakelijk, het werk van de Zoon. En daar begint Paulus dan in vers 6 ons over, vers 7 ons over te vertellen. Het werk van de Zoon. En het werk van de Zoon is de verlossing. Het loskopen van ons. Vers 6 nog maar. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, dus van God de Vader, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In de geliefde Zoon, in Christus. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Hier zie je het werk van de Zoon, dat de Vader de Zoon opgedragen heeft, eigenlijk, en gevraagd heeft die verlossing teweeg te brengen, en dat hij dat teweeg gebracht heeft, en dat onder Christus, dat ene hoofd, alles wordt samengevat. Eens. Dat is het doel van de verlossing. En dat is tot lof zijner heerlijkheid, tot lof van de heerlijkheid van de Zoon. Maar we weten dat we nu dan wel verlost zijn, maar er moet nog verder iets aan ons geschieden, moet er niet alleen verlost worden en bevrijd worden van de slavernij der zonde, maar we moeten ook bewaard blijven. En daar is nog een derde werk voor nodig, waar Paulus de aandacht op vestigt, het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons moet bezegelen, die ons moet bewaren tot de dag dat de inlossing zal plaatsvinden van het verworven bezit, oftewel de erfenis die eigenlijk ons wacht in Christus. Nou, om te zorgen dat wij die erfenis in ontvangst zullen nemen, is daar het werk van de Heilige Geest, wat ook hier weer eindigt met die kreet dat het is tot lof zijn heerlijkheid. Lees maar mee, vers 12. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Tot lof van de heerlijkheid van de Heilige Geest. Hier zie je hoe eigenlijk God drievoudig wordt geloofd voor al zijn voornemen en voor al het werk wat hij aan ons heeft verricht. Paulus wil daar nog veel meer over vertellen, wat er allemaal aan vastzit. Daar gaat de hele Efezebrief over. Hij laat ons hier in dat eerste stukje in vogelvlucht ons zien wat al die zegeningen wel niet zijn, en dat zijn er vele. Maar wat is er ook voor nodig? Er is voor nodig dat wij groeien in het geloof. Dat God de Vader iets aan ons doet. Namelijk dat wij geen kind blijven in het geloof. Geen baby's, geen peuters blijven, geen zuigelingen blijven, onmondigen blijven in het geloof. Maar dat we groeien tot de volwassenheid. Pas dan zijn we in staat om die zegeningen, waar Paulus in de Efezebrief nog veel meer over gaat vertellen, wat allemaal in Christus vastzit, en wat ook in de praktijk van ons leven een geheel ander aanzicht kan geven, omdat het dan een wandelen is, eigenlijk in de nieuwe mens, in een hemels licht, waardoor we echt profiteren van de verlossing die ons deel geworden is in de Heer Jezus. Ja, om dat eigenlijk aan ons te openbaren, is er iets voor nodig, dat God de Vader ons een aantal dingen schenken. Dan kunnen wij nog dieper inblikken in wat de consequenties zijn van het werk van de Vader, de roeping van de gemeente. Dan kunnen wij nog verder gaan kijken aan het werk van de Zoon, wat die verlossing van Gods Zoon voor ons nou eigenlijk allemaal inhoudt. En kunnen we ook beseffen welke kracht ook in ons leven werkt. En daar is gebrek aan. En dat zullen we zien. En daarom gaat Paulus allereerst bidden. Hij gaat bidden niet alleen voor de Efeziërs en voor al die gemeenten waar deze Efezebrief aan werd toegestuurd, maar hij begint ook te bidden voor al zijn lezers, ook voor ons. Daarom zegt hij vers 15... Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover. Goed, hebben we gezien eerst een korte adressering en groet in vers 1 en 2. Daarna de versen 3 tot en met 14, het vaststellen van de geestelijke zegeningen, waarmee we in Christus gezegend zijn door God de Vader. En dan vers 15 tot en met vers 23, het einde, vinden we een gebed van de apostel Paulus. Het is altijd de moeite waard om bij de gebeden van de apostel Paulus stil te staan. Want we vinden er vele van hem in de schrift. In de Efezebrief vinden we niet één gebed van Paulus, maar vinden we er twee. Maar ook in de Kolossebrief en ook in de Filippenzenbrief kunt u gebeden van de apostel Paulus vinden. Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, en misschien denkt u dat, van nou ja, als je Efeze 1 vers 3 tot en met vers 14, waar we de afgelopen keer zo bij hebben stilgestaan, en je ziet het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest aan ons en in ons, dan zeg je, wat valt er nou nog te bidden en te wensen en te denken over? Nou, broeders en zusters, nog heel wat. Nog heel wat. Want de Heere heeft nog veel meer om aan ons te geven. En dat blijkt ook wel, want Paulus' dankzegging, dat hij dankt hier voor dat hij gehoord heeft in vers 15 van het geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, daar is hij blij mee. Maar die dankzegging van Paulus, dit gaat direct over in een voorbeden. Want u moet bedenken dat we in de schrift nog een brief aan de Efeziërs tegenkomen. Welke brief is dat? Juist, in Openbaring, hè, daar komen we ook een brief tegen. Een van de zeven brieven die Jezus Christus schreef aan de gemeenten van Klein-Azië, die zeven gemeenten. En de eerste brief die je daar tegenkomt is de brief aan Efeze. En we zien dat daar de Heere Jezus die gemeente het verwijt maakt dat ze de eerste liefde hebben verlaten. En dat het gevaar groot is dat hij de kandelaar, het getuigenis van deze gemeente en zijn getuigenis bij hen wegneemt. En we weten dat waar eens Efeze lag in Klein-Azië, dat is het tegenwoordige Turkije. En sommige mensen die gaan wel eens op vakantie richting Turkije, dat is tegenwoordig wel in. En sommige bezoeken dan ook Efeze. Maar als u naar Efeze gaat, het hedendaagse Efeze, dan weet u dat eigenlijk deze stad nou zo goed als geheel in duisternis ligt. Het ligt helemaal in de greep van een profeet. Van welke profeet? De profeet Mohammed, hè? Het is allemaal islamitisch, zoals heel Turkije. En je zou kunnen zeggen dat de Heere niet alleen bij Efeze, maar bij al die zeven gemeenten van Klein-Azië, die zeven gemeenten van Turkije, de kandelaar heeft weggenomen. En u moet u wel goed beseffen dat als u de handelingen gaat lezen, welke stad was eigenlijk de stad waaruit de apostel Paulus continu werkte in heel Klein-Azië, in heel Turkije? Dat was de stad Efeze. Efeze was het middelpunt van zijn arbeid. En het was ook direct nadat hij, als toen de handelingentijd voorbij was en hij dan in Rome gevangen zit, gebonden ook door de geest, en hij van de Heere de opdracht krijgt om die openbaring die hij heeft gehad van de Heere over een boodschap die nog veel verder reikt en zegeningen die geestelijk zijn en die vastzitten in het bovenhemelse, dat hij dan direct een brief gaat schrijven, direct aan één plaats, wat het middelpunt van zijn arbeid is, Efeze. En niet alleen aan Efeze, maar vanuit Efeze dan ook aan al die andere gemeenten in Turkije. Dat was het middelpunt van zijn werk. En we weten, heden ten dage, dat het getuigenis daar compleet is weggevaagd. En dat de Heere de kandelaar daar heeft weggenomen. En waar de Heer Jezus voor waarschuwde al in Openbaring, in die brief aan Efeze, en waar de apostel Paulus al voor vreesde gebeurde, dat dat eigenlijk die kandelaar daar uiteindelijk weggenomen is. Dat is, broers, dus iets wat ook in ons eigen leven kan gebeuren, of in het leven van een ander. Als wij, ja, de verdere openbaring van de Heer Jezus in ons leven niet toelaten. Als wij met mensen in gesprek raken omdat wij vol zijn van de boodschap van de Bijbel. Vol zijn van die boodschap die de Heere Jezus via die apostel Paulus in ons hart heeft gelegd. En je gaat daar met anderen over spreken. En je gaat eigenlijk spreken over zaken die eigenlijk voor de volwassenen zijn in het geloof. En je merkt dan dat een ander soms in verzet komt daartegen. En dat je het woord eigenlijk niet kwijt kan. Dan zie je soms dat die mensen in hun leven ermee spelen dat de kandelaar van het getuigenis, het licht wat de Heere wil geven om hem recht te doen leren kennen, dat de Heere dan dat licht, die kandelaar uit hun leven wegneemt. Want de oorzaak is altijd, broeders en zusters, als je een liefde tot de Heiland hebt, een liefde tot de Heere Jezus hebt, dan wil je veel meer van hem weten. En dan strekt je hart en het geloof strekt zich dan naar hem uit. En dan zou je nooit in verzet komen als het zo is dat de Heere aan je hart werkt om zich nog meer aan je te openbaren. Want daar bidt Paulus voor. Paulus bidt hiervoor in vers 17. Hij bidt dat de Vader der Heerlijkheid u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Daar gaat het om. Om de Heere Jezus recht te doen leren kennen. Volkomen te doen leren kennen. En het is wonderlijk dat die apostel Paulus, die dus gevangen zit in Rome en deze brief schrijft, dat hij dat zo op zijn hart heeft om die boodschap in het gebed bij de ander te brengen. Hij schrijft geen brief, dat is de andere kant van de zaak, hij schrijft geen brief, broeders en zusters, dat hij klaagt en dat hij zucht over zijn eigen positie, daar in Rome, in de gevangenis, dat hij vastgeklonken zit aan een Romeinse soldaat, enzovoort. Nee, je hoort hem niet klagen en zuchten. Hij is in zijn cel, is hij eigenlijk bezig, dat hij bidt voor de gelovigen en de heiligen te Efeze, vervuld dagelijks met de zorg voor de gemeente. Daar ging zijn hart naar uit. Als het goed in ons leven is, zijn wij ook zo met de ander bezig. Dan bidden wij ook zo voor die ander. Dat hij volkomen, dat hij recht de Heere Jezus mag leren kennen. Maar ondanks dat Paulus dus dagelijks bad voor deze gemeente, zien we dat hij later moest schrijven dat al deze gemeenten van Klein-Azië zijn boodschap die hij hier openbaarde hadden verlaten. Nou, dat schreef hij later aan Timotheus, hè? Dat al die gemeenten in Klein-Azië hem de rug hadden toegekeerd. Ze kregen notabene op een presenteerblaadje de hoogste openbaring omtrent de Heere Jezus Christus. Het was de Heere die zich aan hen openbaarde. En wat deden ze ermee? Ja, ze wilden er niet op ingaan. Het was veel te moeilijk als er geschreven werd over de nieuwe mens. Over een wandel in de nieuwe mens. Over Christus het hoofd. En wij het samenlichaam. De leden. En ze verlieten hem. En ja, broers, dat integreert me altijd zo, want als je de apostel Paulus verlaat, de apostel Paulus is alleen maar een boodschapper, wie verlaat je eigenlijk? Je verlaat eigenlijk Christus. En wat de geschiedenis ons leert is, dat als je Christus verlaat op een gegeven ogenblik, dan verlaat de Heere ook jou. In die zin dat de Heere niet meer blijft aankloppen om zich verder maar bij je te openbaren. Als je je verzet tegen de Heer, dan laat de Heer je op een gegeven moment laten je los. En zoals Klein-Azië Paulus verliet en de Heer eigenlijk verliet, als gevolg verliet de Heer Klein-Azië. En dat is op de huidige dag nog steeds te zien. Goed. Als we komen bij vers 15, ontdekken we dat dit nieuwe gedeelte begint met een woord en dat heet daarom. Daarom. Het gebed is duidelijk het resultaat, het gevolg van die nieuwe openbaring waar Paulus van begint te vertellen in vers 3 tot en met vers 14. Het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar voor de apostel Paulus hier dus dieper op kon doorgaan, bidt hij voor de Efeziërs. Want er is een, dat moeten we ons realiseren in die dagen, het was een nieuwe boodschap. Een nieuwe prediking. En ja, dat is soms voor gelovigen ook zo, dat als zij de Heere Jezus hebben leren kennen, en ze kennen dat hij voor hun zonde is gestorven aan het kruis, en je begint nog meer over de Heere Jezus te vertellen, en je gaat daar nog dieper op in, dat het voor hun lijkt alsof het een nieuwe boodschap is. Dat is het ook eendeels wel, want je gaat dieper. Ik hoop u dat vandaag te laten zien. Maar omdat het dus een nieuwe boodschap is, een nieuwe prediking, waar nog nooit apostel Paulus over had gesproken, het waren verborgen dingen aangaande de Heere Jezus, bestond de kans dat de Efeziërs dus zouden afhaken en niet op die nieuwe boodschap zouden willen ingaan, wat helaas ook in de geschiedenis is gebeurd. Dat die boodschap totaal nieuw voor de Efeziërs was, blijkt duidelijk uit wat Paulus tegen de Efeziërs zegt, tegen de oudsten van Efeze, in Mileten, in Handelingen 20, als hij van hen afscheid neemt. Zoek het maar eens op, Handelingen 20. In Handelingen 20 neemt hij van de ouderlingen te Efeze, van Efeze neemt hij afscheid, en die reizen dan naar de kustplaats Mileten, om hem nog de laatste hand te schudden, voordat hij dus in gevangenschap zal gaan in Jeruzalem. En Paulus wist nog verder niet in Handelingen 20 wat er allemaal met hem zou gaan gebeuren, maar het was wel één ding was duidelijk. Handelingen 20, want wat was er gebeurd met zijn dienst? En dat moeten we niet vergeten. Handelingen 20, vers 22. Daar staat, en zie, nu reis ik gebonden door de geest naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mijn boeien en verdrukkingen te wachten staan. Broeders en zusters, hij is door wie gebonden hier? In Handelingen 20. Ja. Door de geest is hij gebonden. Het is eigenlijk niet zozeer dat de Joden hem uit zijn zendingsreizen hebben gehaald, of dat de Romeinen hem hebben gebonden en geboeid hebben afgevoerd naar Rome. Wie deed dat? Dat deed de Heilige Geest. Die verhinderde verder de uitvoering van Paulus' dienst in Klein-Azië, in Griekenland en noem maar op. Hij was gebonden door de Geest. De Geest maakte hem duidelijk dat hij moest stoppen met de prediking van het woord wat hij in de handelingen bracht. Daarom is hij, van wie is hij vanaf dit moment de gevangene? Is hij de gevangene van de Joden? Nee. Is hij de gevangene van de Romeinen? Nee. Hij is de gevangene des Heren. He, daarom schrijft hij dat ook zo in al die gevangenisbrieven. Dat hij de gevangene is des Heren. De Heren heeft dit zo gewild. De Heren stopt hier eigenlijk zijn dienst. En geeft hem dan later een nieuwe dienst. Als hij wordt bevrijd in Rome, als hij na 2 jaar gevangen gezeten hebbende, dan ook weer vrijgelaten wordt. Maar goed, dan zien we verder, als hij dan afscheid neemt van de oudsten in Efeze, dan staat daar in vers 20, of laten we zeggen vers 18, vers 17 maar voor het verband, maar hij zond iemand van Mileten naar Efeze en ontbood de oudsten der gemeente, en toen ze bij hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gij weet, wat wisten ze allemaal, gij weet, en dan zegt hij onder andere in vers 20, wat ze allemaal wisten, gij weet, vers 20, hoe ik niets nagelaten heb, van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis. Hij heeft dus niets nagelaten. Hetgeen nuttig was om te verkondigen. Hij heeft eigenlijk alles verkondigd wat er te verkondigen viel. Alles wat betreft de wedergeboorte. Alles wat betreft de rechtvaardiging des geloofs. Wat je kan leren van Abraham. Alles wat nuttig was om te verkondigen en te leren, was door Paulus verkondigd. Niets heeft hij nagelaten. Niets heeft hij achtergehouden van de Efeziërs. De Statenvertaling zegt, gij weet hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was dat ik niet zou verkondigd hebben en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Hij heeft niets achtergehouden. Hij heeft niets nagelaten. En verder zegt hij dan in vers 27. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. De Statenvertaling zegt, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Wat heeft hij dan? Waarvan heeft hij dan niets achtergehouden? Waarvan heeft hij dan niets achtergelaten? Hij heeft niets achtergelaten van al de raad Gods. Al de raad Gods heeft hij verkondigd. Hij heeft alles gepredikt wat hij wist. Als Paulus voor Agrippa staat, enige hoofdstukken verder, dat is Handelingen 26, vers 22, dan komt hij op al die raad Gods. Gaat hij in wat het allemaal is, waar bestond dan die raad Gods uit? Handelingen 26, vers 22. Als een getuigenis die hulp van God heeft ontvangen, tot op deze dag sta ik hier dus voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. De Statenvertaling zegt, betuigende beide, klein en groot, niet zeggende buiten de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Alles wat Paulus sprak, schreef, verkondigde, gedurende de tijd van de handelingen, ook in zijn brieven schreef, van Romeinen, van de Corinthiërs, aan de Galaten, aan de Thessalonicenzen en aan de Hebreeën. Niets daarvan was geschied buiten Mozes en de profeten. Dat getuigt hij zelf. En verder dan Mozes en de profeten leerden, was Paulus nooit gegaan, maar nu met deze Efezebrief die hij schrijft, openbaart de apostel Paulus aan de Efeziërs niet al de raad Gods, maar al het voornemen Gods. Ja, zelfs Gods plan der eeuwen. Gods voornemen der Ajonen, der eeuwen. En hij gaat niet terug, zoals een Abraham terugging in de tijd, vanaf de grondlegging der wereld. Nee, hij gaat spreken over wat God in zichzelf, in zijn wil voorgenomen had, voor de grondlegging der wereld, voor de onverwerping van de kosmos. En dat was terug naar een tijd die voor Mozes en de profeten verborgen was. En hij toont hoe die verborgen tijd van voor de grondlegging der wereld, hoe God in zichzelf, de Vader, zich een aantal dingen voornam, hoe dat verbonden is met de bedeling, met de bediening van de verborgenheid, ten aanzien van de Heer Jezus Christus, die hij nu opdracht heeft om te openbaren en die bediening in het licht te stellen voor ons allen. Paulus verkondigt nu niet meer al de raad Gods, maar al het voornemen Gods. En je ziet in die drievoudige inleiding van zijn brief, dat hij openbaart allereerst het werk van de Vader, de roeping van de gemeente van voor de omverwerping van de kosmos, hoe God daar een adoptie deed, een verkiezing deed, een adoptieakte opstelde in het bijzijn van 7 getuigen, een testament verzegeld met 7 zegels. En aan een testament is een erfgenaam vast. En aan het testament zit niet een erfgenaam vast, maar ook een erfenis zit er vast. En we zagen dat hoe mooi ook dat testament was opgesteld door God de Vader, dat ook een testament pas rechtsgeldig wordt als er iemand sterft, als iemand overlijdt. En we zagen dat de voorkennis van God, dat God al een testament maakte, omdat hij wist dat de mens zou vallen in de zonde. En dat een werk noodzakelijk zou worden, het werk van de Zoon. Om die geadopteerde te verlossen. Door te sterven aan Golgotha's kruis om ons los te kopen van de zonde. Te zorgen ook dat wij als erfgenamen uit die slavernij van de zonde vandaan zouden komen. Die slavernij ook des doods. Zodat die erfgenamen die voorbestemd waren om als zonen van God te worden geadopteerd ook daadwerkelijk zouden kunnen erven. En dat er ook een derde werk noodzakelijk was. Het werk van de Heilige Geest om te zorgen dat wij ook daadwerkelijk die erfenis in bezit kunnen nemen. Het laatste gedeelte van Efeze 1, vers 14, is een beetje ongelukkig vertaald, want dan gaat het eigenlijk over de inlossing van het verworven bezit. Maar wat hebben wij de vorige keer gezien als die dag aanbreekt van de inlossing van het verworven bezit? En we zijn bewaard door de Heilige Geest. Wat moet er dan aan ons zijn geschied? Dan heeft God toch in ons moeten werken. Hoedanig moeten werken. In zijn genade. Dat wij niet meer onmondigen zijn. Maar dat we zijn gegroeid in het geloof. En dat we die volle wasdom hebben ontvangen. Kan een onmondige. Kan die erven. In de schrift. Nee. Een kind erft niet, zegt Paulus. Een kind verschilt in niets van een slaaf, ook al is hij eigenaar van alles. Een kind erft niet, dat hebben we een keer gezien. En daarom is het nodig dat wij groeien van kindschap tot zoonschap. Dat we opgroeien van een geestelijke onmondige, van een zuigeling, tot een volwassene in het geloof. En kan ik daar iets aan bijdragen, zelf? Nee, niets. Ik kan alleen maar toelaten dat God in mij werkt. En ik heb alleen maar de opdracht dat wat God in mij werkt, als ik mijn mond wagenwijd voor een opensper, dat wij wat hij in mij legt, dat ik dat in mijn leven uitwerk. Dat ik de Heere laat werken in mijn leven. Dan komt dat goed. Als ik in verzet kom, als ik die verdere openbaring van de Heere in mijn leven niet wil, en ik wil hem niet recht kennen, en ik wil niet in een nieuwe mens wandelen, ja, dan blijf ik in mijn geloofsgroei steken. Dan verachter ik. Dan bereikt God zijn doel niet in mijn leven. Maar als ik mij overgeef aan de Heere, ja, dan zorgt hij dat wij tot die volle wasdom komen. Goed, nadat Paulus dan, dat drievoudige werk dus, van die drie enige God ons heeft getoond, doet hij dus voorbeden. En waarvoor doet de apostel Paulus dan voorbeden hier? Nou, lees maar in vers 17. Efeze 1, vers 17. Dan staat daar opdat. Dat is het begin van een hele lange zin. Opdat. Vers 17, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. Nou, ze hadden al heel wat ontvangen van de Vader de Heerlijkheid, namelijk al die geestelijke zegeningen. Vers 3 tot en met vers 14 in de hemelse gewest in Christus. Maar Paulus bidt dat de Vader ze nog iets geeft. Iets dat ze niet bezaten. Iets, broeders en zusters, wat als je tot geloof komt, ook je niet 1, 2, 3 bezit. God geeft ons niet alles in één keer. God doet dat met mate. Dat kan je ook zien. Dat de Vader Heerlijkheid u geven. En dat geldt ook voor u. Dat geldt ook voor mij. De Vader die moet ons meer geven. Wat moet de Vader ons meer geven? Opdat hij u geven in de eerste plaats de geest van wijsheid. Die heb je niet 1, 2, 3. Een kind van God, iemand die pas tot geloof komt, dus die heeft die geest van wijsheid niet. De Vader moet hem dat geven. In de tweede plaats, de geest van openbaring, om hem recht te kennen. En in de derde plaats, verlicht de ogen uw harten. En is dat dan het doel? Nee. Paulus gaat nog verder in vers 18. Zodat, en nu komt het doel waarvoor je die geest van wijsheid en die geest van openbaring en die verlichte ogen des harten nodig hebt, zodat gij weet wat, nou in de eerste plaats, welke hoop zijn roeping wekt. In de tweede plaats, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. En in de derde plaats, hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Paulus bidt dus God dat de Efeziërs drie dingen zouden weten. De hoop van zijn roeping, de rijkdom der heerlijkheid zijner erfenis en de grootheid zijner kracht. En om dat te leren kennen, bidt Paulus God de Vader dat hij de Efeziërs, maar ook ons, drie dingen zou geven. Een geest van wijsheid, een geest van openbaring en verlichte ogen des harten. Je moet je eigenlijk die twee woordjes die je tegenkomt onderstrepen in je Bijbel. Allereerst dat woordje opdat hij u geven. En in de tweede plaats het woordje zodat gij weet. Want in die volgorde zegt Paulus dit aan ons en bidt hij ook zo voor ons. Opdat hij u geven, die geest van wijsheid, die geest van openbaring, verlicht de ogen uw harten. Zodat gij weet, de hoop van zijn roeping, de heerlijkheid van zijn erfenis en de grootheid van zijn kracht. Merkt u misschien op hoe dit gebed een driedelig gebed is? Het is een driedelig gebed, bestaat uit drie stukjes steeds. Zou dit driedelige gebed misschien in verband staan met het vorige gedeelte, dat drievoudige gedeelte van Efeze 1, vers 3 tot en met vers 14, wat denkt u? Ja, ongetwijfeld. Want wat bidt de apostel Paulus nou precies? Wat staat er? Zodat gij weet de hoop van onze roeping, staat dat er? Nee, wat staat er? Zijn roeping. Staat er de heerlijkheid van onze erfenis? Nee, er staat de heerlijkheid van zijn erfenis. En gaat het over de grootheid van onze kracht? Nee, het gaat over de grootheid van zijn kracht. Drie keer het woordje zijn. Wie zijn die drie zijns? Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En waar ging het nou in die verse 3 tot en met 6 over? Het ging daar over het werk van de Vader allereerst. En wat werk van de Vader? De roeping van de gemeente van voor de grondlegging der wereld. En wat bidt nou eigenlijk Paulus? Hij zegt, zodat gij weet de hoop van zijn roeping, welke hoop zijn roeping wekt, de roeping van de Vader. En welke hoop, ik heb daar verleden keer, dat is nog het seizoen hiervoor, hebben we bij die hoop van de Vader, van die roeping die de Vader aan de gemeente geeft, hebben we bij die hoop uitvoerig stilgestaan en bij die roeping. Wat hield die hoop in? Dat was de uitopstanding uit de doden. Ja, een hele bijzondere hoop die eigenlijk vastzit aan wie? Aan de Heere Jezus Christus. Dat wat de Heere Jezus Christus het hoofd heeft ondergaan, dat diezelfde hoop ook aan ons gerealiseerd zal worden. Goed. Waar gingen de versen 7 tot en met 11 ook weer over? Over het werk van de Zoon. De Vader hebben we gehad. Dan krijg je vers 7 tot 11. Het werk van de Zoon. Zijn verlossingswerk op het kruis van Golgotha. Het bevrijden van ons uit de slavernij van de zonde. En wat bidt de apostel Paulus nou? Zodat gij weet hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Wat is zijn erfenis, broeders en zusters? Bij de heiligen. Wat is de erfenis van de Zoon? Wat is dat? Dat is dat hij na zijn opstanding iets ontvangt waar hij in kan wonen. Dat is het lichaam, ja inderdaad, het lichaam. Dat wordt hem geschonken, hoofd en het lichaam. Eigenlijk staat er niet zijn erfenis bij de heiligen, maar in de grondtekst staat zijn erfenis in de heiligen, ja. In de heiligen. Die heiligen die vormen de erfenis. Het is natuurlijk prachtig om altijd maar bezig te wezen in de Bijbel. En velen lezen de Bijbel zo. Dat is vaak een probleem. Dan leest men de Bijbel en dan wil men daar uithalen wat voor zichzelf is. Wat voor jezelf is. Wat voor ons is. En mensen lezen dan zulke teksten. En ook al lezen ze wat anders. Ze vatten het met verstand op alsof het gaat over onze erfenis. Over onze roeping, over onze kracht, ja daar gaat het niet over. Het middelpunt van de Bijbel is wie? Ben ik dat? Bent u dat? Nee, dat is Christus. En zo vaak, betrap ik ook mezelf erop hoor, dat ik de Bijbel weer lees door een brilletje, dat ik weer geïnteresseerd ben in wat voor mij is, en wat mijn zegeningen zijn. Hè? Nee, broeders en zusters, al die zegeningen, die zijn deel van Christus. Het is allemaal in hem. Het is niet in mij, het is in hem. En als ik me uitstrek naar hem, en hij is het middelpunt van mijn leven, en het middelpunt van mijn Bijbel lezen, dan ontdek ik dat aan zijn kracht, die hij heeft ervaren, een opstandingskracht, een geweldige kracht, dat die kracht ook mijn deel is door genade. Dat de erfenis die hij heeft ontvangen, dat ik daar op een bijzondere wijze in deel, omdat ik het lichaam mag zijn, ja, dat ik het erfdeel des Heren ben. En dat gaat eigenlijk uit boven een erfenis ontvangen. Dat je van Christus eigenlijk de erfenis mag zijn. Dan kom je tot de ontdekking dat het niet gaat zozeer om mijn roeping, maar in de eerste plaats om de roeping van de Heer Jezus, dat hij geroepen wordt en dat hij een weg is gegaan in de gehoorzaamheid des geloofs. En als ik mijn roeping wil verstaan en als ik Christus dan ga volgen, dat ik dan ook die gehoorzaamheid des geloofs moet leren gaan. En dat ik ook vaak die diepe weg die hij ging, ja, dat ik die ook heb moeten gaan. En dat het vaak een weg is van tranen. Dat het niet een weg is direct maar naar de troon, maar dat het een kruisweg is door dit leven heen. En dat de Heer juist door die kruisweg heen ons wil leren en ons wil openbaren om gehoorzaam te zijn in het geloof. En dan was je in het. Dan was je op in het geloof. Dan wordt Christus krachtig in je. Dan word je opgevoed. Dan wortel je in hem. Dan leer je de weg met hem gaan. Dan is het niet meer op jezelf zien. Niet meer zegeningen uit de Bijbel trachten te halen voor ik, ik, ik. Nee, dan gaat het om hem. En is het een volgen van hem. Dat is groei. Geestelijke groei. En daar gaat het om. In de derde plaats, waar de apostel Paulus verbidt, dat heeft verband dus met het werk van de Heilige Geest, die ons heeft verzegeld en bewaard en ons opvoedt tot het zoonschap, tot die dag van de inlossing van het verkregen bezit. Zodat gij weet hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Weet u hoe overweldigend groot zijn kracht is aan u en aan mij, wij die geloven? Kennen we die kracht? Vanmiddag hoop ik daar dieper op in te gaan en te laten zien dat, ja, tegenwoordig er misschien zo'n gebrek is daaraan, aan het krachtig zijn in de Heere. En hoe dat nou eigenlijk komt dat we vaak zo krachteloos zijn. Dit is de kracht van de Heilige Geest. Een kracht die ligt binnen ieders bereik, omdat die ligt, vast ligt in Christus. En Paulus openbaart ons nou juist hier in Efezebrief die nieuwe mens en alles wat aan Christus vastzit, opdat wij die kracht kunnen benutten en daarvanuit kunnen leven. Dus hiervoor bidt apostel Paulus, de hoop van de roeping van de Vader. Kennen we de hoop van de roeping van de Vader? Dat is geen opname, dat is een uitopstanding. Dat is het gelijkvormig worden aan de Heere op het moment dat je aan het eind van je leven je hoofd neerlegt. Maar weten we dat? Zodat gij weet. De heerlijkheid van de erfenis van de Zoon. Kennen we die heerlijkheid? De heerlijkheid van het lichaam van Christus? Dat je dat met elkaar mag vormen en dat je zo met de Heere en met de schrift mag bezig zijn, met elkaar mag bezig zijn om te ontdekken de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte. Weten we de grootheid van de kracht van de Heilige Geest? Tegenwoordig, vooral in charismatische groepen en conferenties, noem maar op. Ja, daar wil men zo graag krachtig worden van de Heilige Geest. Als je echt krachtig wil worden van de Heilige Geest. En wil weten hoe overweldigend groot die kracht is. En dan moet je naar de Efezebrief. Dan moet je niet gezalfd worden of zoiets dergelijks. Nee, dan moet je met geest. Nee, dan moet je gaan verdiepen in wat apostel Paulus van Gods wegen aan ons heeft geopenbaard. En dan mag je dat door het geloof omarmen om daaruit te gaan leven. Paulus bidt dus voor een geest van wijsheid. Wijsheid, geestelijke wijsheid, zo kun je het ook vertalen. Die wij dus van nature niet bezitten en ook als wij tot geloof komen blijkbaar niet bezitten, want de Efeziërs hadden het niet. Dat de Vader de heerlijkheid u geven, de geest van wijsheid. Spreuken 8 zegt, want wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag is niet met haar te vergelijken. Tegen de Corinthiërs zegt hij, wij spreken niet woorden die de menselijke wijsheid leert, maar woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. En broers en zusters, om de roeping van de Vader en de erfenis van de Zoon en de kracht van de Heilige Geest leren kennen, daarvoor heb je geestelijke wijsheid voor nodig. Dan schiet menselijke wijsheid tekort. Geestelijke wijsheid is van essentieel belang om de diepere waarheden van onze roeping te leren verstaan waarmee de Vader ons roept. En die geestelijke wijsheid, die doe je niet op een universiteit. Die denkt u, broeders en zusters, dat er nog een verdere boodschap is die Paulus aan de Corinthiërs had willen vertellen? Hij mocht het overigens niet vertellen, want de tijd was er nog niet rijp voor. Maar hij had het wel ontvangen. Maar denkt u dat Paulus een boodschap aan de Corinthiërs zou willen verkondigen, die hij onmogelijk aan die Corinthiërs kwijt kon, omdat ze nog onmondigen waren, nog vleeselijk waren, nog geestelijke baby's waren? Hij kon alleen maar melk aan ze kwijt en geen vast voedsel. Wat kon hij dan aan hen kwijt? Nou, vers 9. Wat kon hij niet aan hen kwijt, wat hij wel weer wilde? Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Kon hij dat kwijt aan de Corinthiërs? Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgeklommen, dat kon hij niet aan ze kwijt. En hij zegt, de reden daarvan is dat je nog geestelijke baby bent. Ik kan alleen nog maar prediken de melk. Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar is er nog meer? Ja, er is nog meer. Want de Heer Jezus is niet alleen maar gekruisigd, hij is ook opgestaan. En welke prediking is dat? Dat is Jezus Christus en dien opgestaan. En dien opgewekt. Maar die prediking kon hij niet kwijt. En is er nog meer aan de Heer Jezus? Ja, want wat is met de Heer Jezus nog meer gebeurd? Hij is niet alleen gekruisigd, hij is niet alleen opgestaan, maar hij is ook ten hemel gevaren en hij is gezet aan de rechterhand Gods. Dat is Jezus Christus en diens verheerlijkte. Nou, dat had geen oog gezien allemaal. Geen oor gehoord. Ja, de Corinthiërs, misschien waren er wel sommigen onder hen die daadwerkelijk misschien wel in Jeruzalem waren geweest. En die hadden gezien dat de Heer Jezus daar gekruisigd is geworden. Dat hadden ze gezien. Met het oog en met het oor hadden ze ook gehoord. Dat was bekend, de kruisiging. Maar Paulus kon niet verder aan hen kwijt dan alleen maar Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat kunnen wij ook vaak niet. We kunnen ook vaak niet verder met sommige gelovigen. Omdat ja, zij in dezelfde positie en houding verkeren als die Corinthiërs. Dan lopen ze erg wel ja, zich druk te maken om allerlei gaven. Ja, daar hadden de Corinthiërs ontzettend druk mee, zeg. Gaven ontdekken. Tegenwoordig is dat in. Maar als het zo is dat men in eenzelfde geestelijke houding staat als die Corinthiërs en men is vleeselijk, dan kunnen wij wel uit liefde voor de Heer graag willen om die boodschap van Jezus Christus en dien opgestaan en diens verheerlijkte, om daarvan te gaan vertellen wat voor een geweldig gezegen en genade daar niet allemaal aan vastzit. Dan moet je vaak zelf je bewaren in diezelfde houding als Paulus, dat je zegt, ik kan het niet aan ze kwijt. En ik doe het maar niet ook. Wat zegt de Bijbel? Moeten we palen voor de zwijnen werpen? Nee, dat moeten we niet doen. En dan moeten we maar wachten totdat daar de Heer een opening geeft. En dat die mensen in een houding staan dat je het kwijt kan. En anders maar niet doen. Consequentie is wel dat ze hun roeping... Kunnen ze hun roeping begrijpen? Nee. Hebben ze weet van die roeping en de hoop van de roeping van de Vader? Nee. Hebben ze weet van de erfenis van de Zoon, het lichaam, en hoe rijk die erfenis is? Nee. En hebben ze deel eigenlijk aan en kennen ze de kracht van de Heilige Geest en hoe overweldigend groot die kracht is? Nee. Waarom? Omdat de Vader ze nog niets, want de Vader, wat doet de Vader aan de Corinthiërs niet? Hij geeft ze daar aan dit soort mensen, geeft hij niet de geest van wijsheid? Geeft hij niet de geest van openbaring? Geeft hij niet verlichte ogen des harten? Alleen als wij ons willen uitstrekken naar de Heer, en als de Heer ons zichzelf aan ons volledig en recht en volkomen wil openbaren, ja, dan wil de Vader ons het allemaal geven, de Vader der Heerlijkheid. En dan worden we verder ingeleid in wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wist Paulus hier in de Korinthische tijd, hè, in de tijd van de handelingen, wist hij af van de prediking over het lichaam van Christus, over de nieuwe mens, over de verborgenheid, wist hij daarvan? Ja, waarom? Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Dat schrijft hij de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 12, dat hij daar is opgetrokken in de derde hemel. En dat hij daar wat heeft gehoord? Onuitsprekelijke dingen. Hij mocht er niet over spreken. Ja, de tijd was daar nog niet rijp voor. Goed, hij is dus opgetrokken geweest in de derde hemel. De derde hemel, het bovenhemelse, waar we zijn gezegend met alle geestelijke zegening in Christus die daar zit aan de rechterhand Gods. Dat had hij gezien, dat had hij gehoord. Hij zegt ook in Efeze 3, door openbaring is mij dat, ja, dat is aan hem geopenbaard, het is aan hem getoond. Hè? Maar hij, het waren in de handelingentijd voor hem onuitsprekelijke woorden. Ja, ik denk ook dat hij zelf ook daar in wat hij had gezien, dat hij daar ook dat moest verwerken, daar ook zelf nog een tijd lang in moest groeien, voordat hij erover kon gaan spreken. Maar goed, we komen dus tegen dat als wij met mensen over die boodschap, die Paulus hier ook niet kwijt kon, gaan spreken, dat we tot ontdekking komen, hé, het gaat bij de ander zijn bevattingsvermogen te boven. Daar moet je niet vreemd van opkijken. En ik zou ook willen zeggen, als je met de ander spreekt over deze dingen, het zijn heilige dingen, behandel ze ook heilig. Ga er nooit over strijden, wat zo gauw gebeurt. Hè? En ga niet verder ook dan de Heer verder gaat met zulke mensen. En ga de Heer niet voor de voeten lopen. Voed ze zoveel de Heer je opdraagt om ze te voeden. Geef door wat je door kan geven, wat de Heer ook opdraagt te geven. Maar hou de Heer erbij in het oog. En beroem niet op jezelf. Dat deed Paulus ook niet. Hè? Die roemen in de Heer. Goed, Paulus bidt dus dat wij, en ook de Efeziërs, en ook die Corinthiërs, want daar is ook die brief naartoe gegaan, dat hij, dat de Vader hen zou geven een geest van wijsheid. Een geest van openbaring om hem recht te kennen. Openbaring, dat woord, dat houdt eigenlijk in ontsluiering. Hè, het weghalen van een sluier en Paulus bidt hier dus dat wij een geest van ontsluiering zullen krijgen om Christus recht te leren kennen. Want het gaat om Christus. Het gaat om Hem. Het gaat om dat je de Heer Jezus heel goed leert kennen. Kennen de Joden de Heer Jezus goed? Nee. Nee. Zouden ze aan de hand van Jesaja 53, zouden de Joden eigenlijk de knecht des Heren, de Heere Jezus, kunnen leren kennen? Ja, dat kan. Als een Jood nu Jesaja 53 leest, hoe komt het dan dat hij daar de Heere Jezus niet in ontdekt? De Messias?
Ze zien zichzelf als de knecht.
Ja, ze zien zichzelf als de knecht des Heren, inderdaad. En ze zeggen dan, die knecht des Heren, dat zijn wij. En wij lijden zo in deze wereld. En zo leggen ze het uit. Hoe komt dat? Dus welke sluier ligt er over Jesaja 53 heen? De sluier van de traditie. De Joodse traditie. Die ligt over Jesaja 53 heen, waardoor dat geïnterpreteerd wordt in de Talmud, dat die knecht des Heren het volk van Israël is. En ze zien niet dat het gaat eigenlijk over het lijden en het sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Zo vormt de traditie voor de Jood een sluier over het woord van God. En voor heel veel mensen ligt er ook zo een sluier, niet alleen over Jesaja 53, maar een sluier over heel wat prediking heen die in de schrift staat. Over heel wat schriftgedeelte hangt er een sluier. En ik heb wel eens mensen gehoord die hebben gezegd van, ja, ik kende de Efezebrief. Ik dacht vroeger dat ik hem kon. En hebben ze Bijbelstudie gehad over heel de Efezebrief. En dan zeggen ze, hé, we hebben dingen gezien dat de Heer de sluier ervan afgenomen heeft. Ik heb opeens in die tekst opeens een verhaal gezien, een boodschap gezien, die ik er voorheen nooit in had ontdekt. En ook weer voor vandaag heb ik nog eens verschillende Bijbelverklaringen van de Efezebrief erbij gepakt. Maar dan verbaas je vaak over dat er over een heleboel dingen dan daar helemaal niet op wordt ingegaan. Dat komt omdat de sluier van de traditie daarover ligt. Ze zien helemaal niet in dat Paulus hier een volkomen nieuwe boodschap brengt. Ze zien niet in vaak dat het over zijn erfenis gaat. Over zijn roeping. Over zijn kracht. En ja, dan missen ze de essentie dan. Dan wordt het vaak meer een, staan we maar toe om dan toch te zeggen, een wat vroom verhaal. Een wat vroom verhaal die eigenlijk de kern van de zaak dan niet raakt. Ja, dat is iets wat maar al te vaak geschiet. Maar goed, we hebben hier gezien dus dat Paulus hier een boodschap brengt. Die naar zijn eigen zeggen in de tijd van de handelingen dus hij nooit had gebracht. In de tijd van de handelingen had hij dus niets buiten Mozes en de profeten omgesproken en gepredikt. Hij had in de handelingentijd gepredikt voor het natuurlijke zaad van Abraham, het volk van Israël. Dat het op zijn plaats zou komen, dat het zich zou gaan bekeren. En dat het de wereld zou leiden in de wedergeboorte. Hij predikte ook niet alleen aan het natuurlijke zaad van Abraham in de handelingen, maar ook aan het geestelijke zaad van Abraham. Aan die gemeente die zich vormde in de handelingen. De gemeente van eerstelingen. En hoe gebruikte de Heere die gemeente van eerstelingen, die in het geloof van hun vader Abraham volgde. En gerechtvaardigd werden uit het geloof en de gemeente werden van gerechtvaardigden. Hoe gebruikte eigenlijk God die gemeente van gerechtvaardigden ten opzichte van de gemeente van Israël? Hoe? Om ze juist tot jaloersheid te wekken. Daarom deed dat. Dus aan de ene kant was Paulus in zijn prediking dat hij zei eerst de Jood en dan de Griek. En dat hij in de handelingen verkondigde de geweldige zegeningen die er voor de Jood waren, aardse zegeningen als zij de Messias zouden aanvaarden, maar hij predikte ook in de handelingentijd over dat hemelse zaad, waar hij sprak over de hemelse zegeningen, waar hij teruggreep naar een Abraham, naar een Abel, naar al die geloofshelden, waar we vele keer ook hebben stilgestaan in Hebreeën 11, Hebreeën 12, die dus verlangde naar een beter vaderland, een hemelse stad, een hemels Jeruzalem in plaats van een aard Jeruzalem. Maar de Heere gebruikte dat om juist Israël nog meer te prikkelen tot naijver, tot jaloersheid, om toch ook hun roeping daaraan deel te krijgen en hun roeping te beantwoorden, dat ze ook zouden komen in hun rol. Maar Paulus had dus zowel in de prediking richting de Jood, over de aardse zegeningen van de Jood, de aardse toekomst van de Jood, de aardse roeping van de Jood. En daarnaast had hij ook in zijn prediking richting het hemelse zaad van Abraham, het zaad van Abraham waren. En die hij vertelde over hemelse zegeningen, en die allemaal eraan vastzitten, met een hemelse hoop, een opname in de lucht, als de Heere terugkwam op aarde en tegemoet gaan van de Heer in de lucht, terwijl de Heer op aarde wederkomt. Alles wat er maar verkondigd kon worden aan de Jood en aan het hemelse zaad, aan het natuurlijke zaad en aan het geestelijke zaad van Abraham, dat had hij verkondigd. Niets had hij achtergelaten. Niets had hij achtergehouden. Al de raad Gods had hij verkondigd. Dat als hij van die grote groepen verloste. Maar nu kwam hij met een prediking die buiten Mozes en de profeten omging. En daarvoor had men dus nodig een geest van openbaring. Een geest van ontsluiering. Een geestelijke groei. verlicht de ogen des harten. Want hij sprak nu niet meer over de zegeningen van Abraham. Niet over aardse zegeningen, niet meer over hemelse zegeningen. Maar hij sprak nu over doven hemelse zegeningen. Die alleen maar te vinden zijn in de hemelse gewesten. In de derde hemel. Waarin hij opgetrokken was. En waar hij onuitsprekelijke woorden had gehoord. Ja. En nou bidt dus hier Paulus voor de Efeziërs dat de sluier van de traditie van zijn brief mag afvallen. En dat de Vader hen zal geven geestelijke ontsluiering. Om Christus recht te leren kennen. Volkomen te leren kennen. Helaas is die sluier van de traditie nog gekomen en zelfs nog in Paulus' leven. Hè. De christenheid nam toch deze boodschap van Paulus over het geheel niet aan. En dat is tot op de huidige dag eigenlijk zo. Het is maar een heel klein groepje getrouwen, gelovigen, getrouwen, die de Heere beter hebben leren kennen, nog meer hebben leren kennen. En die er in hun leven achter zijn gekomen hoe het is om uit zijn volheid te leven. De traditionele uitleg, broeders en zusters, van die Efezebrief versluit die boodschap van Paulus. Zodat de gelovigen het niet zien en niet ontdekken. Terwijl aan alle kanten het Nieuwe Testament en de brieven van Paulus ons duidelijk tonen dat na de verwerping van de Messias door Israël aan het einde van de handelingen en na de verstrooiing van het volk Israël er een nieuwe bedeling kwam, waar laat de traditionele uitleg van de gemeente, de gemeente beginnen, waar? Altijd op de Pinksterdag. En als je die kardinale fout die de christendom heeft gemaakt, waardoor men Paulus verliet in de eerste eeuw, als je die ook maakt, dan blijft die verborgenheid van Christus en van zijn gemeente, blijft allemaal voor je verborgen. Dan leer je de Zoon nooit recht en volkomen kennen. Dan blijft het allemaal voor je versluierd. De hoop van de roeping van de Vader. De grootheid, de overweldigende grootheid van zijn kracht, van de Heilige Geest in de opstanding. En blijf voor je versluierd hoe rijk de erfenis is van de Zoon. En daar bad Paulus dus voor. Dat we daar niet in blijven stilstaan. Verlicht de ogen des harten. Verlichten ogen des harten. In hoofdstuk 3, vers 9, daar komt dat woord verlichten, of verlicht worden, in terug. Efeze 3, vers 9, daar staat: en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God. Verlicht de ogen van je hart. Dat is ervoor dat je inzicht krijgt, verlicht wordt, in het licht wordt gesteld, wat de bediening van het geheimenis van de verborgenheid inhoudt. En om dat te kunnen vatten, om dat te kunnen zien, moeten onze ogen dus worden verlicht. Het zijn verlichte ogen des harten, het zijn innerlijke ogen van het hart. Opdat je dus, als je dat ontvangt, als je dus groeit in het geloof, dat je kan vatten wat Paulus in die nadere hoofdstukken, in de Efezebrief, Colossensebrief, Filippenzebrief, allemaal door wil geven. Dat heb je nodig, innerlijke ogen van het hart. Want het is zien, dat moeten we niet vergeten. Op wie zien we? Op wie moet je zien? Waar moet je naartoe reizen, zou ik maar zeggen, om het allemaal te zien, om het allemaal te vatten? Waar moet je naartoe? Nou, waar Paulus is geweest door openbaring. Waar? Waar is hij opgetrokken geweest? In de derde hemel. Is dat niet waar? Is dat niet waar?
2 Korinthe 12.
Ja?
Dus hij van, ik ken een mens en Christus. Dus hij heeft niet alleen zelf
was. Nee, hij wil niet roemen in zichzelf. Maar het is uit alle kanten is het duidelijk dat hij dat zelf is.
Dat is fantasie. Dat staat er niet.
Nou, dan gaan we er naartoe. 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 11 en 12 staat in verband met roemen. Daarvoor, wat ook de MBG-vertalers bij mij hebben gedaan, ten eerste, die zijn in hoofdstuk 11, vers 30, hebben ze begonnen om daar een pericoop te maken. De Corinthiërs die roemden zichzelf nogal. En Paulus zegt van, nee, je moet niet roemen, dat maakt hij hier duidelijk. Vers 30, moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, geprezen zij Hij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Te Damascus die de stadhouder van koning Aretas, de stad der Damaskenen, bewaken om mij te grijpen, en door een venster in de muur werd ik in een mand neergelaten, en ik ontkwam aan zijn handen. Hoofdstuk 12 vers 1. Er moet geroemd worden, het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik onthoud mij ervan, omdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort, en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heere hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Nou, hij laat hier heel duidelijk zien, dat hij vers 6 zegt, want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Het is buitengewoon wat hem is geopenbaard. En hij wil er absoluut niet in roemen. En wat hij daarom ook doet, is ook al heeft hij dit zelf beleefd, en zijn hem zelf die gezichten en die openbaringen des Heren aan hem geschiet, begint hij te spreken in de derde persoon en zegt hij in vers 2, ik weet van een mens in Christus 14 jaar geleden, of het nou in een lichaam was, dat weet ik niet, of het buitenlichaam weet ik ook niet, maar die is opgevoerd geweest tot in de derde hemel, en die heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. En omdat het hier gaat over het roemen, daarom spreekt hij hier in die derde persoon. Moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen, maar niet van mijn openbaringen des Heren, niet omdat ik nou zo buitengewoon die openbaringen des Heren en de inzichten des Heren heb ontvangen. En de Heren zorgde er zelfs voor dat hij zich er niet in zou gaan verheffen, want zou je maar gebeuren, broers en zusters, dat u of ik in die derde hemel zou worden opgetrokken, en dat we daar onuitsprekelijke dingen zien en onuitsprekelijke woorden horen, ja, dan zou je gauw gaan verheffen, maar wat werd hem gegeven? Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En hij vroeg de Heer erom of die niet van hem zou worden afgelaten, maar de Heer zei, mijn genade is u genoeg. Het hield hem klein. En waar dus Paulus hierin gaat roemen, is niet dat hij gaat roemen in die openbaringen die aan hem zijn geschied, niet om die geweldige inzichten en het buitengewone ervan. Nee, hij roemt in zijn zwakheid. Vers 9, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, te willen van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is de kern van zijn boodschap. Maar het is duidelijk, en ik denk dat het voor u allen ook duidelijk is, dat dit Paulus is, die hier de persoon is die 14 jaar daarvoor tot in die derde hemel is opgetrokken. En dat de Heere hem daarom een engel gaf die hem met vuisten sloeg om hem ook klein te houden.
Hij zegt zo dat hij het niet was.
Ja, hij, waar zegt hij dat dan? Hij zegt, ik weet van een mens.
Of het in het lichaam was, weet het niet. Hij weet het gewoon niet.
Nee, hij weet niet of het in het lichaam was. Hij zegt, daar ga ik niet op in of het in het lichaam was of buiten het lichaam is gezien. Dat weet ik niet. Maar hij zegt, ik weet van een mens in Christus.
Ja, maar ja. Het staat niet dat hij het was.
Hij staat heel duidelijk volgens mij, niet expliciet, maar het staat ontzettend duidelijk staat hier dat hij het is. Uit 6 en 7 blijkt. En waarom heeft hij dan een engel die hem met vuisten, waarom slaat die engel hem dan met vuisten? Nee, waarom slaat, er staat, vers 6 en 7 staat met elkaar in verband. Nee, daarom is mij opdat ik mij niet te zeer zou verheffen een doorn in het vlees te geven. Waarom is hem een doorn in het vlees gegeven, vers 6, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en van me hoort, en ook om het buitengewone van de openbaringen. Hij heeft die openbaringen des Heren gezien en gehad. En opdat hij zich daarop niet zou verheffen, daarop slaat een engel hem met vuisten.
Buitengewone openbaringen.
Tuurlijk. Maar u mag best wel interrumperen en dan wil ik best wel antwoord geven. Goed, we pakken de draad nog even op. Het is bijna tijd, zie ik. Ik heb nog een minuut of 5, 4. Goed. Het doel is dus, moeders en zusters, wat Paulus hier in Efeze 1 naar voren brengt. Opdat wij zullen weten. We zullen weten wat de hoop is van onze roeping. En daar bidt hij voor. Want dat is een doel. Als we weer teruggaan naar Efeze 1. Dan laten we dat nog maar even lezen. Voor het verband. Efeze 1. Dan staat daar dat de Vader de heerlijkheid, vers 17, opdat de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet, wat weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Praat, broeders en zusters, tegenwoordig met iemand over wat is de hoop van je roeping? Word ik überhaupt wel geroepen? Nou, gelukkig, broeders en zusters, hebben wij in het verleden bij die roeping uitgebreid stilgestaan en gezien wat Paulus met die roeping bedoelt. En wanneer dat die roeping is geweest van voor de grondlegging der wereld. En wat ook die hoop is van die roeping. Maar roeping is een term die men... Ja, die de onmondigen, die de kinderen in het geloof niet kennen. En Paulus bidt er dus voor. Hij zegt, ik bid elke dag, niet ophoudende u te gedenken in mijn gebeden. De hoop van zijn roeping. Wat is die hoop? Wat is die roeping? Paulus zegt, opdat je het zult weten. Verder heeft hij gezegd, opdat gij zoudt weten hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Maar voor de meeste mensen is dat... iets wat ze niet verstaan. Maar het zijn Bijbelse woorden. Het zijn Bijbelse termen. En Paulus zegt opdat je zou weten. Weet het, broeders en zusters? Dat was zijn grote verlangen. Die erfenis is dus in de heiligen. En wij zijn dus het lichaam. Wij mogen het erfdeel des Heren zijn. En dat gaat dus dat alles verre te boven. Dat wij niet zozeer een erfdeel ontvangen. Dat is ook wel zo. Maar bovenal dat wij zijn erfdeel zijn. En als laatste. En dan wil ik als laatste wil stilstaan. Opdat gij zult weten hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Nou, dat laatste thema van hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Over die kracht. Over zijn kracht. Daarover wil ik vanmiddag uitgebreid gaan spreken aan de hand van die volgende verzen. En dat gaan we dan vanmiddag met elkaar doen. Aan de hand van vanmorgen hebben we kunnen zien aan het gebed wat de apostel Paulus daar doet. Voor ons. Dat we ook elkaar geen grotere dienst, denk ik, in ons leven kunnen bewijzen en ook onszelf kunnen bewijzen. Door op de knieën te gaan en aan God de Vader te kunnen vragen of hij voor de ander, maar ook voor onszelf, ons die drie dingen kan geven. Geestelijke wijsheid, een geest van wijsheid, zodat we de hoop van de roeping van de gemeente, van de Vader, kunnen verstaan, dat we dat kunnen vatten, dat we dat kunnen begrijpen. En dat we dus geestelijk onderscheidingsvermogen krijgen in de schrift. Dat we dingen ook kunnen plaatsen in de schrift waar ze eigenlijk behoren. En dat we dan Gods plan der Aionen kunnen volgen en kunnen vatten. En dat we niet meer daardoor, maar door allerlei wind van leer, waar Paulus in Efeze 4 over spreekt, ja, op en neder bewogen worden, heen en weer geslingerd worden, maar dat we de vaste grond vinden in Christus. Ook dat we bidden voor een geestelijke ontsluiering, dat niet allerlei sluiers van traditie, al die waarheden en die wonderen van genade, bedekken, maar dat die door een geest van openbaring eigenlijk voor ons wijken. En dat we opeens een vergezicht krijgen, zoals dit lied ook zong, op Christus, op het hierboven. En dat we dus door een geest van openbaring, ja, de dingen kunnen gaan bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En de dingen die boven zijn, ja, dat is niet iets tastbaars, dat is niet iets zienlijks, maar dat is ziende de onzienlijke. Ziende de onzienlijke dingen. Dan moet je de handelingen achter je laten. Daar is alles nog tastbaar. Daar is alles nog met je handen te zien. Doop, avondmaal. Er zijn toch hele plechtige momenten, zelfs in deze huidige tijd ook voortgezet. Er zijn nog steeds hele plechtige dingen, die kan je zien. Dat kan je opvatten, dat kun je ook zien, dat kan je beethouden. Dat is tastbaar. En geestelijke gaven en wonderen te zien. Wat voor gaven dat dan ook zijn, dat mensen visioenen krijgen en daar dingen in zien. Of dat je ziet dan een wonderen plaatsvinden van genezingen en dergelijke. Ja, dat is allemaal prachtig om mee te maken. En dat was ook zo voor de Efeziërs. Maar door een geest van openbaring moet je trachten in je leven dat allemaal achter je te laten. Want je strekt je niet meer uit naar het aardse en naar wat tastbaar en zichtbaar is. Maar je strekt je uit naar het onzienlijke. Naar het bovenhemelse, naar de dingen die boven zijn. En die tracht je te gaan bedenken. Daar heb je Gods geest van openbaring, van ontsluiering voor nodig. Dat de Heer je fris kan laten denken over zijn woord en over die dingen. En ja, laten we eerlijk wezen. We zijn allemaal ergens, hebben wij een leeftijd bereikt. En we hebben ook in ons leven ook een heel leven achter ons. Hè, waarin van alles hebben meegekregen op het christelijke erf. En u hebt zelf ook een schoudertasje, zou ik maar zeggen, vol gekregen met allerlei leringen en lezingen van de schrift. En ja, soms op een gegeven ogenblik, als je dan gaat bedenken de dingen die boven zijn en die geest van openbaring je krijgt, ja, dan moet je ook de bereidwilligheid tonen om die sluiers die je eigenlijk in je rugtasje hebt meegekregen van de traditie, om die sluiers eruit te gooien en fris en onbevangen en onbevooroordeeld de schrift te lezen. En niets is moeilijker dan dat, helemaal als je aan de zogenaamde geestelijke huisjes komt, die in heel veel gemeenten, bij heel veel christenen er toch zijn. Je mag ook bidden voor verlichte ogen des harten, voor de grootheid van de kracht van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest je krachtig maakt in de Heere. En dat je ook leert, doordat je verstand verlicht wordt, en dat moet God doen, dat je niet alleen iets leest over de nieuwe mens, en dan blijft die nieuwe mens, dat blijft dan iets wat in Efeze 2, Efeze 3, Efeze 4 enzovoort staat. Maar zelf beleef je er dan helemaal geen s'nachts van, geen sikkepit, ja, dat is de bedoeling niet. Je verstand moet geestelijk worden verlicht, zodat je die kennis des Heren krijgt. En kennis des Heren krijgt, dat is niet alleen kennis van de bovenkamer, maar dat is kennis van het hart. Daarom heeft de MBG-vertaling hier vertaald. Niet verlicht de ogen uw verstands, zoals de Statenvertaling doet, maar verlicht de ogen uw verstands. Dat staat ook in de grondtekst. Het is wel verstand. Het is wel kennen. Maar het is wel een kennen van het hart. Want het is niet alleen theorie, het is ook praktijk. Ja, zijn wij bereid, broeders en zusters, daar de Vader om te bidden? Bent u daartoe bereid? Ben ik daartoe bereid? Want dan krijgt Bijbellezen een hele andere dimensie. Dan krijgt Bijbellezen, wordt dan een geweldige vreugde. Maar het vraagt ook vaak het opgeven van heel wat een ouderwetse standpunten. Het opgeven van heel wat traditionele dingen. En dan kom je heus dan in botsing mee. Dat is de consequentie. Je verlaat ook iets. En je gaat naar iets nieuws toe. Iets wat God je wil aanreiken. God wil je meer laten zien van zijn zoon. Hij wil zich meer aan je openbaren. En je staat eigenlijk voor een persoonlijke keus. En of we het nou willen of niet. Maar u en ik staan hier vanmiddag voor die keus. We staan hier voor een keus. Denk maar in dat hier die apostel Paulus staat. De door God aangewezen dienstknecht. De rentmeester. Die staat hier. Hij is aangewezen. En wat zegt hij? Dat heeft onze broeder in zijn gebed ook aangehaald. Toen hij deze dag begon. Die rentmeester is die. En wat zegt Paulus? Paulus zegt dat we zijn navolger moeten zijn. En dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen hem erkennen dat hij Gods rentmeester is. En hem gaan navolgen. En waar we zijn dat verlaten. Of we kunnen zeggen, Paulus, dat doe ik niet. Nee, ik blijf bij... bij de massa. De massa die jou verlaat. De massa die niks van jou moet hebben. De massa die zegt dat is een dwaalleraar. Dat is een valse profeet. Noem maar in. En vul maar in. Nou ja, dat zeiden ze in Efeze op het laatst. De Efeziërs die onder andere deze brief ontvingen. Maar we staan voor een geestelijke keus. Net zoals ooit eens een Orpa en een Rut voor een keus stonden. We weten dat Orpa en Rut op weg waren van Moab naar Bethlehem. Wat deed Orpa? Wat deed Orpa? Orpa die keerde terug. Terug naar het vertrouwde. Terug naar haar eigen omgeving. En wat koos Rut? Rut koos voor het nieuwe. Voor het onbekende. Maar ze vertrouwde daarbij op God alleen. Broeders en zusters, als hier dus Paulus zou staan en hij zegt, wees mijn navolgers. Wat zeggen wij dan tegen hem? Rut zei tegen Naomi deze woorden. Waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zeggen we dat ook tegen Paulus, broeders en zusters? Is dat ons antwoord aan die apostel Paulus, de door God aangewezen rentmeester? Ja, dan kan die verder gaan in Efeze 2. Dan kan ik ook verder gaan in Efeze 2. We staan hier op een keerpunt, op een scheidingspunt van wegen. Net zoals Orpa en Rut afscheid van elkaar namen, zo nemen wij in feite hier ook anders afscheid van elkaar. Want ik ga wel door. Het is afgekondigd 15, of was het 12? 12 december. Ja, maar 12 december zitten we niet meer in de inleiding van een brief. Zitten we ook niet meer bij het gebed van Paulus. Dus gaan we naar Efeze 2, dan gaan we naar Efeze 3. Dan gaan we daar de diepte in. De diepte in des Heren. Dan gaan we kijken wat je kan bedenken, de dingen die boven zijn. En dan kan je niet meer vasthouden aan het oude vertrouwde. Dan moet je je in feite overgeven aan de Heere. En gaan geloven dat wat de Heere zegt. En dan zijn het niet meer zienlijke dingen. Dan zijn het onzienlijke dingen. Ja, die alleen door het geloof kunnen worden omarmd en kunnen worden gevat. Ja, de keuze is dus Paulus volgen of niet. En eigenlijk is het de vraag. Christus volgen of niet. Dat gaat niet zozeer om Paulus. We hebben vanmorgen nog gelezen dat hij helemaal niet wil roemen. Zelfs niet op die buitengewone openbaringen die hij heeft ontvangen. En er was zelfs een engel van de Satans die hem met vuisten sloeg. En de Heere zei aan mijn genade is u genoeg. Ja. Het gaat niet om Paulus, het gaat om Christus. Christus eigenlijk, die komt in het gebed naar voren. Het gaat om hem recht te leren kennen. En alles wat er aan hem vastzit. Niet alleen de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar bovenal Jezus Christus en dien opgestane. En wat nog meer is. Jezus Christus en dien verheerlijkte. Die daar zit, die verhoogd is. En die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Denk niet dat de keus onbelangrijk is. Het is belangrijk, want de keus heeft verstrekkende gevolgen. En geestelijke consequenties. Want waar leidt het toe als je met Paulus gaat? Op reis gaat, als je hem gaat volgen in die brief, Dan kom je bij Efeze 3, vers 16. En daar vinden we dan iets over dat laatste punt waar ik in Efeze 1 bij wil stilstaan. Hoe overweldigend groot is de kracht is aan ons die geloven. Let dan op die kracht van Efeze 3 vers 16. Daar mondt het op uit als je Paulus volgt. Opdat hij de Vader u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Hier zie je weer dat de Vader gebeden wordt. Weer door Paulus een tweede gebed. Opdat de Vader u geven. Het is weer dat de Vader ons zal geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Als je met Paulus die weg gaat, wat vindt het dan in je leven plaats? Nou, we worden dan krachtig, niet in Paulus, maar we worden krachtig in de Heer. We worden met kracht gesterkt in de inwendige mens. Je leert kennen de nieuwe mens. Je leert wandelen de nieuwe mens. Je leert dat je geheel anders bent dan je misschien van jezelf denkt. Of een ander van je over je zegt. Christus maakt door het geloof woning in je. Door het geloof alleen. En dat is de uitkomst. Dat is het gevolg. Je leert Christus volkomen kennen. Recht kennen. En daardoor leer je ook jezelf recht kennen. Volkomen kennen. Zoals je door genade geworden bent in Gods oog. Ook Colossense 1 spreekt over die kracht. Dat je krachtig wordt in de Heer. Dat je met kracht gesterkt wordt in de inwendige mens. En dat Christus woning in je maakt door het geloof. Colossense 1 vers 9. Colossense 1 vers 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. Staat niet dat gij met de kromme kennis van zijn wil vervuld mogen worden. Nee, met de rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hé, daar gaat het Paulus om. Dat je de rechte kennis van Gods wil, dat je daarmee vervuld wordt. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat je geestelijk inzicht hebt in het woord van God. Dat je een ander kan uitleggen aangaande de wegen des Heren. En dat je een ander bij de hand kan nemen om Gods weg nog duidelijker en uitgebreider uit te leggen en doen te verstaan. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heren waardig te wandelen, hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen, krijg je het weer, niet in de kromme kennis, maar in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Je wordt niet met een klein beetje kracht dan bekrachtigd, nee, je wordt bekrachtigd met alle kracht. Want het is de nieuwe mens die het allemaal doet. Het is het leven van de Heer Jezus Christus. Hij maakt woning in onze harten. En dat is de wandel in de hemelse gewesten. Dat is de wandel, mag je zeggen, in het hemelse Kanaan. Dat is het volgen van de Heer Jezus in het licht. Dat is het wandelen, het navolgen van die apostel Paulus. En dat rijkt, dat volgt, daar kom je uit, hier kom je uit. En dat is Paulus' doel. Paulus' doel is dat we de Heer Jezus recht leren kennen. Dat we vervuld worden met de rechte kennis van zijn wil. Dat we waardig gaan wandelen. Dat we opwassen in de rechte kennis van God. En dat we met alle kracht bekrachtigd worden naar de macht zijner heerlijkheid. Dat is nogal wat een kracht. Laten we eens nader nadenken over die kracht deze middag. Efeze 1 vers 19 zegt over die kracht. Efeze 1 vers 19. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven.